Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal dominee Timmerman voorgaan. Mijn naam is Jan Verstraeten. Ik ben vandaag een ouderling van dienst. En het zou kunnen dat u naar aanleiding van deze dienst over onze gemeente of over deze dienst vragen heeft. Dan kunt u mij of dominee Timmerman na afloop aanschieten met die vragen. De organist vanmorgen is Simon Kadijk. De collecte is voor Felix Kool. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Na afloop van deze dienst zullen de aangekondigde verkiezingen gehouden worden. Ik ga de namen noemen van degene die kandidaat zijn voor ambtsdragers. En het zou fijn zijn als ze aanwezig zijn, ze even kunnen gaan staan. Als taakveldouderling voor de eredienst en ontmoeting, Chris Broersen. Die is er niet. Ik ben bang dat het dat er weinig mensen zullen zijn. We zullen zien. Ouderling, Nico van Dijk. Die is er. En als diaken is kandidaat Marije van der Straeten. En die is er ook. En voor jeugdassistenten, Joanne Venderbos. Christine Freken. Die is er ook. Achterin helemaal. En Daniel Brands. En die is er ook. Dus dat valt nog helemaal niet tegen. Voor alle functies geldt dat het een enkelvoudige kandidaatstelling is. Dus u hoeft in het stembriefje alleen maar een ja, nee per naam aan te geven. Vanaf volgende week zullen de zomerdiensten gecombineerd zijn met de CGK. En dat is voor een periode van 4 weken. We gaan nu zingen Psalm 21. En na een moment van stilte, foto en groet, zingen we uit de eigen bundel lied 113. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
even bij God in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Onze wachter, Hij zal niet slapen, maar ons behoeden. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Kijk eens om je heen. We zijn hier niet alleen. Dan gaan we zingen. Want God geeft ons aan elkaar en daar gaat het ook over in deze dienst. En dat lied gaan we zingen. En daarna mogen de kinderen naar de kinderbijbelgroep. En we wensen jullie daar ook een hele fijne en leuke dienst. We gaan vandaag een moment stilstaan bij de derde van de 10 geboden. En daar verschijnt ook een plaatje van op de beamer. Het derde gebod. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Wat is dat dan, misbruik van de naam? Dat kan actief zijn. Het meest voor de hand liggende is het misbruiken van de naam in een vloek. We zouden ook kunnen denken aan het manipuleren van iemand anders door God erbij te halen. Door te zeggen, ja, God vraagt dit of van God moet je dit. Het kan soms heel subtiel, maar dan gebruik je Gods naam niet terecht. Wees er dus zuinig op die naam. Passief kan dat ook. Ik heb er een vraagteken bij gezet. Als je de catechismus daarnaast pakt, dan wordt daar nogal flink ingezet op van ook als je niks zegt, als iemand vloekt, dan is dat eigenlijk wat je meedoet aan dat misbruik. Maar misschien is dat wel zo. Als je helemaal niks doet, de naam van God wordt dan niet geëerd. En tegelijk, en soms is het maar beter om niks te zeggen, want als je wel iets zegt, dan volgt er nog een vloek die nog veel harder is. Dat is lastig. Wat kunnen we doen? De volgende. De apostel Paulus die zegt in Efeze 4. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Kijk, en dat kunnen we doen. Door ons taalgebruik verschil maken. Lichtende sterren zijn. Zuinig zijn op onze woorden als christenen. En ja, misschien wel in gesprek gaan als iemand gedachteloos vloekt. Het kan zijn, en dat heb ik ook wel eens gehoord, dat dat dan juist een aanleiding is voor een goed gesprek. Dus, als laatste, grove taal is niet normaal. Laten we zuinig zijn op onze woorden. En dat gaan we ook als een gebed nu zingen met lied 142 uit de eigen bundel. Mogen de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Mogen ze u ja, goed doen en u eren. Lied 142. Laten we samen gaan bidden. Onze Vader, u die in de hemel bent, laat uw naam worden geheiligd. Dat is wat Jezus ons als eerste leerde bidden. Laat uw naam worden geheiligd. Heer, wilt u zo werken op deze wereld en in ons midden, dat uw naam, wie u bent, met eerbied en liefde, met respect en ja, bewondering wordt genoemd. Hier zo vaak klinkt uw naam en de naam van Jezus gedachteloos, kwetsend. En zo vaak ja, is uw kerk, zijn wij, er de aanleiding voor dat dat gebeurt. Heer, wilt u ons dat vergeven? En wilt u zelf zo met uw goedheid en liefde op deze wereld schijnen? Dat mensen, dat wij met eerbied en ontzag uw naam zullen noemen. Laat uw naam worden geheiligd. Heer, we gaan het in deze dienst veel over u hebben. Dat hebben we al gedaan in wat we gezegd en gezongen hebben. Het gebeurt ook in de kinderbijbelgroepen. Dank u wel dat we ja, het zomaar over u mogen hebben. Vrijmoedig en met vertrouwen. Ja, wilt u geven dat wat we over u zeggen tegen elkaar en wat we over u zingen opbouwend is en tot uw eer. Dank u wel, Vader, dat we hier bij elkaar mogen zijn als uw gemeente. Dat we ook aan het begin van de schoolvakanties toch met zoveel hier bij elkaar zijn. En wilt u ons zegenen? Wilt u zijn alstublieft bij onze broers en zussen die door ziekte of ouderdom of om andere redenen er niet bij konden zijn? Misschien maken ze deze dienst nu of later ook met ons mee. Zegen ook hen alstublieft. Zegen de kinderen op hun plek in dit gebouw. Dat u zij met heel uw gemeente, die op deze dag op zoveel plaatsen bij elkaar komt, dank u wel daarvoor. En wilt u erbij zijn, ook als het moeilijk is om in u te geloven. Laat uw koninkrijk komen. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Annie Mulder zal nu met en voor ons lezen. 1 Korinthe 12, en daarna zingen we Psalm 66, vers 5.
Vele gaven, één geest. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidene was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door het toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door het toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij daar werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
gedeelte dat Annie net voor ons voorgelezen heeft eindigt met eigenlijk een bruggetje naar wat er daarna komt over de liefde. En Paulus zei, ik wijs jullie een weg die nog hoger leidt, die nog beter is, dat is de weg van de liefde. Daarom gaan we straks ook na de preek zingen over de liefde van God. O grote God, die liefde zijt. Gezang 481. En ik zeg dat nu al even. En dan zeg ik daarbij dat we dat in wisselzang gaan zingen. Dus de eerste vers met z'n allen. Dan de vrouwen, dan de mannen. En het vierde en laatste weer met z'n allen. Als ik eraan denk, dan zeg ik het zo nog even. Ik heb het alvast gezegd. Dus na de verkondiging, gezang 481 in wisselzang. Broeders en zusters in de Heer, jongeren, ouderen. Ik ga deze week opnieuw beginnen met een voorbeeld uit mijn schooltijd. Nu niet die gymleraar, maar een moment, ik denk uit de vijfde klas. In die tijd moesten wij, dat was heel goed, na gaan denken over onze vervolgopleiding en beroepskeuze. En dus gebeurde het op een gegeven moment dat we tijdens een mentoruur of zo een dik pak papier kregen met allemaal vragen. En dat was dan een test, een beroepskeuzetest. Je moest een heleboel dingen invullen over je interesses en over wat je dacht dat je goed kon. En nou ja, dat werd dan ingeleverd bij de mentor en na een paar weken kregen we de uitslag ervan. En ik weet nog hoe het voelde. Ik kreeg de uitslag en dacht van, oh nee, is dit het nou? Ik weet niet meer precies wat de uitkomst was, maar het waren allemaal nogal, nou ja, wat saaie beroepen. Er stond geen dominee bij trouwens. Maar ik dacht, is dit het nou? En ik weet ook nog dat veel klasgenoten zoiets hadden van, ja, zo'n test. Nou ja, zeg me niet zoveel. Het sluit eigenlijk helemaal niet aan bij wat ik dacht dat bij mij zou passen. Dus die test is verdwenen in een la en ik heb er nooit wat mee gedaan. Maar het is natuurlijk wel goed dat zoiets gedaan wordt. Want heel veel mensen, jongeren, zijn echt op zoek naar, ja, wat kan ik nou eigenlijk? Wat moet ik nou kiezen? Wat past bij mij? Dat had ik, hebben volgens mij jongeren nu nog steeds. Het geldt trouwens niet eens voor alleen jongeren. Want ook later in je leven kunnen er van die momenten zijn dat je je afvraagt, wat past nou echt bij mij? Misschien werk je al wel jaren of moet je op zoek naar een andere plek. En dan opeens die vraag, wat past nou bij mij? Wat zijn mijn gaven en mogelijkheden? Wie ben ik eigenlijk? Dat is lastig. En dan gaan we het vanochtend over een onderwerp hebben wat minstens net zo lastig is. Niet welk beroep past bij me, maar wat zijn mijn gaven in de kerk, in het koninkrijk van God. Het gaat in 1 Korinthe 12 over de gaven van de geest. In de jaren dat ik in Breukelen belijdeniscategorisatie gaf, hadden we het ook altijd over deze vraag. Bij belijdenis doen wordt gevraagd zoiets als, beloof je een trouw lid van de gemeente van Christus te zijn met alle inzet van de gaven die je geest je geeft? Nou, wat zijn dat dan? De gaven van de geest. Dat is lastig, om dat van jezelf te zeggen. De een zegt, ja, ik doe wel eens wat met de gitaar voor in de kerk. Misschien is dat mijn gave, maar dat doe ik ook buiten de kerk. Is dat dan de gave van de geest? Vaak hebben we bij de gaven ook iets in ons hoofd van, dat is heel bijzonder. Iets heel groots. Dat komt ook wel door teksten zoals we die net gelezen hebben. 1 Korinthe 12, ik weet niet of het is nog een lang stuk, maar er worden een heleboel bijzondere dingen genoemd die we niet, zeg maar, op een doorsnee zondag hier in de kerk zien gebeuren. Het gaat over genezingen, over profeteren, over klanktaal. Nou ja, als wij dan ons leven ernaast leggen en denken, waar zie ik dat dan? Heb ik dan van die gaven? Wat missen we dan? Lastig onderwerp. Wat zijn onze gaven? Wat zijn mijn gaven dan? Maar het leuke is dat dat niet de vraag is die Paulus aan ons stelt. Paulus zegt niet, mensen in Korinthe, ga nou eens even goed op zoek naar jouw gaven, naar jullie gaven. Korinthe, ga nou eens eventjes een gaventest doen. Dat zegt hij helemaal niet. Eigenlijk, waar het Paulus wel om gaat is, jullie hebben gaven, dat is wel duidelijk, en wat doe je daar dan mee? Wat doe je met de gaven die je hebt? Nou, laten we zo ook die vragen eens aan onszelf stellen vandaag. Wat doen we met de gaven die we hebben? Ik wil focussen op vers 7 uit 1 Korinthe 12. Er staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen dus. Ons allemaal, zoals we hier vandaag zitten, in iedereen is de geest aan het werk. Daar zou je aan kunnen twijfelen. Als je alleen maar kijkt naar die bijzondere gaven die hier staan. Maar toch in iedereen. Waarom? Nou, Paulus begint met een hele fundamentele uitspraak over wat de geest doet en wat de gaven van de geest zijn. Namelijk de geest, die leert ons geloven. Dat is eigenlijk de belangrijkste gave van de geest. Dat je dat hele vreemde doet. Dat je zegt, ja, ik geloof in iemand die ik niet zie, maar die toch het fundament van mijn leven is. Vers 3. Niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Straks aan het eind van de dienst gaan we zingen, het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Als je dat vanuit je hart kunt zeggen, Jezus is mijn Heer. Ja, dan is dat van de geest. Dat heb je dan niet zelf bedacht. Maar dat doet de geest in je leven. Moet natuurlijk wel echt zijn, hè. Het gaat hier niet om een formeel instemmen met van ja, nou ik geloof wel wat er in de belijdenis staat. Nee, maar als je het vanuit je hart kunt zeggen. Zoals die gelovigen in Korinthe, als zij zeiden in hun setting, Jezus is Heer, dan zei je, ja, hij is dus nog belangrijker voor mij dan de keizer. Dat was echt een statement. Als wij zo'n statement maken, Jezus is mijn Heer, dan is dat van de geest. Efeze 2 zegt, door geloof zijn jullie behouden. Dat is niet uit jezelf, maar is een gave van God. In ieder van ons is de geest zichtbaar aan het werk. De gave van geloof. En dan komen er dus ook andere gaven. In iedereen, echt waar. Ja, maar welke gaven dan? Paulus die noemt een heleboel gaven in het hoofdstuk. Hij geeft drie rijtjes die steeds net weer een beetje anders zijn. Dus als je er probeert een systeem van te maken, van dit zijn de gaven van de geest, dan kom je er echt niet uit. De geest is zoveel kleurig. En mensen zijn ook zo verschillend. En de geest werkt in mensenlevens en door mensenlevens heen. En het is heel verschillend. De geest werkt rijk. Paulus die zei tegen de Korintiërs al in hoofdstuk 1, jullie zijn in elk opzicht rijk geworden. En het ontbreekt jullie aan geen enkele gave van de geest. Ik denk dat dit ook wel een bijzondere gemeente was, Korinthe. Mensen die elkaar op heel veel verschillende manieren dienen. Mensen die woorden van wijsheid doorgeven, die spreken met kennis. Mensen met een groot geloof. Mensen die konden de gave van genezing hadden en wonderen konden doen. Mensen die met gezag een woord van de Heer konden spreken, profeten. Mensen die op een bijzondere manier God konden loven met klanktaal. Een rijke gemeente. Paulus die zegt het hier, beschrijft het, is er ook echt blij mee. Want zijn jullie rijk in Christus? Maar vervolgens wil hij toch vooral duidelijk maken van hoe gebruik je die gaven dan? Doe het nou ten bate van de gemeente. Want dat was al een probleem voor deze groep gelovigen. Ze waren enorm rijk aan gaven. Maar ze deden er vooral hun eigen ding mee. Het was met de gemeente in Korinthe als met een orkest waar allemaal topmuzici in zitten. Echte top. Maar ze waren vooral bezig met hun eigen partij. En wilden vooral zelf gehoord worden. En dan heb je nog zulke goede muzici, maar dan klinkt het niet. Niet zoals het zou kunnen. Dat proef je in 1 Korinthe 14. Daar gaat het over klanktaal, over die bijzondere gave, tongentaal. En Paulus zegt, het is prachtig hoor, ik heb die gave ook. Echt waar, het is geweldig. Alleen wat jullie nou doen is dat jullie midden in de kerk allemaal door elkaar heen, niet op elkaar wachten, maar gewoon allemaal je eigen verhaal houden. En er is geen uitleg bij, niemand snapt het. En als er iemand van buiten bij komt, dan denkt hij, wat is dit? Dat werkt toch niet? Nee, de gaven die je hebt moet je gebruiken tot opbouw van het lichaam, van de gemeente. En om zijn punt duidelijk te maken gebruikt Paulus dan dat bekende beeld van het lichaam. Wij zijn met elkaar een lichaam. Een heel bekend beeld. Ik wil er toch nog een paar dingen over zeggen. Het eerste is, wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Dat is meer dan een vergelijking. Nee, dit is zo. Wij zijn het lichaam van Christus. Als je op deze wereld iets van het karakter van Jezus wil zien, dan moet je, als het goed is, in de kerk zijn. Christus, waar Paulus in deze brief over zegt, hij is de gekruisigde Heer. Ik wil onder jullie het hebben over Jezus Christus, de gekruisigde Heer. Jezus die zichzelf gaf voor zijn broers en zussen. Die zichzelf echt over had voor mensen. Die zichzelf weggaf. Zijn lichaam vormen wij. En dat moet ook dan stempelen hoe we met elkaar omgaan. Dat als je gaven hebt gekregen, dat je die dan dus niet voor jezelf gaat gebruiken. Ook niet stiekem een beetje, dat je denkt, ik ga iets goeds doen in de kerk. En dan zullen de mensen wel denken, ben je toch een bijzondere gelovige? Nee, dat echt niet. We vormen het lichaam van Christus en we dienen elkaar dus. Dat is de bedoeling van de Heer, dat we elkaar dienen. En ons aan elkaar geven en onze gaven aan elkaar geven. De gemeente van Jezus is geen club mensen waar ieder individualistisch zijn eigen gaven gaat zitten ontwikkelen. De gemeente van Jezus is een club mensen waar we zoeken om elkaar te dienen en lief te hebben. Waar we ons aan elkaar geven. Het lichaam van Christus zijn wij. En in dat lichaam, daar is juist het kleine in tel. En dat hebben we waarschijnlijk ontelbare malen al gezongen van ieder hoort erbij. En ook de hand en de voet, de pink, de oorlel, iedereen hoort erbij. En ook het kleine mag er zijn, zeggen we dan. Maar Paulus zegt het nog sterker. Niet zo van, de pink mag er ook bij horen. Die doet ook best mee hoor. Nee, juist het kleine is belangrijk. En wij kunnen ook denken van, we gaan straks ambtsdragers kiezen. En een ouderling doet goed werk. Ja, natuurlijk als je de kopjes afwast na de dienst, dat is ook best belangrijk hoor. Dan hoor je er ook bij, maar Paulus draait het om. Wat wij misschien klein noemen, zwak, dat is juist zo nodig. En in het lichaam waar we ons misschien wat voor schamen en denken, dat moet niemand zien, dat is juist het meest eervolle. In het lichaam van Christus worden onze normen en waarden en verwachtingen echt omgedraaid. Wat wij zwak noemen, dat is juist zo belangrijk in de kerk. Juist de gewone gaven. Die gewone dingen die je gewoon doet, omdat je ze doet. Juist die zijn zo belangrijk om het lichaam bij elkaar te houden. Juist die zorgen voor samenhang. En dus, let op elkaar. Let op elkaar. In het lichaam hebben we elkaar nodig. God geeft samenhang, vers 24 en 25, zodat wij elkaar met zorg omringen. We zijn echt allemaal nodig. God zorgt ervoor dat er in het lichaam gaven zijn. Als iemand het moeilijk heeft, dan is er al iemand hier in de kerk die naar je om kan zien. En als iemand in financiële nood is, dan heeft God al gezorgd voor de gaven om daarin te helpen. En als iemand ziek is, dan heeft God al gezorgd in de gemeente voor gaven. Misschien genezing, misschien troost en nabijheid. God heeft zo'n wonderlijke samenhang gegeven dat waar er ook bij ons maar een pijnpunt is in ons leven, dat ergens anders in het lichaam de hulp er al is. Dat is al zo. Alleen, voor ons de vraag, zien we het ook? Zien we de nood bij een ander? Zien we de blijdschap van een ander? Dat is volgens mij wat Paulus hier ten diepste wil zeggen. Niet, ga nou eens naar jezelf kijken, goed een zelfonderzoek doen om te kijken waar je gaven liggen. Nee, heb je ogen open en kijk om je heen. En waar zie jij in het lichaam van de Heer dat iets nodig is? En dan ga je je gaven ontdekken, want de Geest heeft al gaven gegeven. En misschien wel aan jou, om die ander te helpen. Dus let vooral op de ander, wat er nodig is. Om nog een ander beeld te gebruiken. Stel je voor, je bent met elkaar bezig met het verbouwen van een huis. Je neemt allemaal je eigen koffer met gereedschap mee. Dan kun je natuurlijk eindeloos gereedschap gaan zitten vergelijken. En de een kan zeggen, kijk, ik heb een echte Sandvik zaag. En ik heb een Bosch accu-schroefmachine. Geweldig, hè? Een ander kan een beetje sip in zijn gereedschapskist gaan kijken. En denken, nou, ja, ik heb eigenlijk maar een beetje slecht gereedschap. Ik kan niks doen. Ja, maar kijk nou om je heen, wat er gedaan moet worden. Die lamp moet opgehangen worden en dat schilderij. Ga gewoon aan de slag. En dan ontdek je wel wat je gaven en je mogelijkheden zijn. Dus de gaven zijn er ten bate van de gemeente. Ten bate van je broer en je zus. Begin dus niet bij jezelf, wat zijn mijn gaven? Maar begin bij de ander, bij het lichaam. Nou, nu zou ik zo ongeveer amen kunnen zeggen. Maar misschien, en dat had ik zelf ook wel, blijf je dan toch met een soort vraag zitten van, zeggen we nu niet te weinig? Want tot nu toe ben ik een beetje om die bijzondere gaven heen gefietst. Die bijzondere gaven, zoals genezing en wonderen en klanktaal. Waarvan we zeiden, ja, in Korinthe waren ze er en Paulus was er ook echt wel blij mee. Bij ons zijn ze er misschien niet, maar misschien niet, ja. Het zou goed kunnen dat ze er wel zijn, alleen we weten het waarschijnlijk niet van elkaar. En ze zijn in ieder geval niet zo duidelijk. Paulus zegt toch, in ieder is de Geest zichtbaar aan het werk. Nou ja, misschien zeg je wel, ik vind het eigenlijk wel een beetje tegenvallen in onze gemeente. Wat ik ervan zie. Of, om het wat dichter bij huis te houden, ik vind het een beetje tegenvallen in mijn leven, wat ik ervan zie. Het zou inderdaad kunnen, maar dat zeg ik als een vraag. Het kan inderdaad zo zijn dat het te weinig is. Dat is wat Paulus ook wel eens zegt tegen een gemeente, van jongens, doof de Geest nou niet uit. En maak de Geest nou niet bedroefd. Het kan dat er bepaalde blokkades zijn voor het werk van de geest. Dat heeft dan vooral te maken met als we zo leven op een manier die helemaal niet past bij de geest. Of als we het woord van God dicht doen, dan werpen we een blokkade op voor de geest. Dat kan. Dus het is goed om als een vraag gewoon met ons mee te nemen. Staan we open voor wat de geest zou willen geven? Zou ik het eigenlijk wel willen? Zou ik er wel blij mee zijn als de geest, nou ja, een beetje van die Korinthe-achtige gaven aan ons zou geven? Of zouden we bijvoorbeeld al zeggen, oh nee, dat past niet bij ons? Dat is een vraag. Maar goed, als we dan zeggen, ja, ik sta er wel voor open. Ik zou het eigenlijk wel heel mooi vinden. Dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dat hebben wij dus niet in de hand. Want, zegt Paulus, heel nuchter en heel erg waar, de geest deelt uit zoals hij wil. Wij kunnen dus niet een lijstje indienen van, nou, dat zouden wij toch wel graag willen hebben in onze gemeente. Mag je het wel vragen, maar de geest deelt uit zoals hij wil. En de geest die de diepte van God doorzoekt, die onze harten kent, weet ook precies wat wij nodig hebben. Misschien hebben wij inderdaad Korinthe-achtige gaven nodig. Of misschien zijn wij meer een Filippi-gemeente. De Filippenzen was een gemeente waar Paulus enorm blij mee was, maar waar je eigenlijk helemaal niks leest over die bijzondere gaven. Misschien zijn wij wel zo'n soort gemeente. Belangrijk is, beslissend is, staan we open voor wat de geest in en door ons heen wil doen. De geest geeft zoals hij het wil. En laten we niet vergeten om onze ogen open te houden. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. De geest werkt zichtbaar in iedereen, zegt Paulus. Dan kun je letten op wat je niet ziet. Je kunt ook letten op wat je wel ziet. En wat zien we dan? Nou, ik denk aan die belijdenisdienst van pas. Waar jongeren zeiden, nou, we zijn zo blij met de jeugdwerkers. Die hebben zoveel voor ons betekend. Daar zien we toch de geest dan aan het werk. Of als iemand het moeilijk heeft, zegt, toen kreeg ik een berichtje. Of iemand die zei, ik bid voor je. Dat is toch de geest die aan het werk is. Dat doen we toch niet zelf. Nee, het is de geest die dat in ons midden doet. Of, nou ja, dat er mensen zijn die gezegd hebben, ja, als de gemeente me roept, dan wil ik wel ambtsdrager worden. Of jeugdwerker. Misschien dat je er tegenop ziet. En denkt, kan ik het wel, maar nou, ze doen een beroep op me. Daar mag je toch ook de geest zien? Ja, de geest is zichtbaar in het aan het werk. Ook bij ons, dat geloof ik. Wat kunnen we doen met 1 Korinthe 12? Wat als je jong bent en je vraagt je af, wat zijn mijn gaven en mogelijkheden? Of als je op een later moment in je leven op zoek gaat. Nou, we kunnen bidden. Bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mag ik ontdekken wat mijn gaven zijn? En best kans dat het antwoord dan komt door om je heen te kijken. Je ogen en je oren en vooral je hart open te zetten. Voor je broer, voor je zus, voor mensen om je heen. Misschien wel hier vandaag in de gemeente. Amen. Gezang 481 dus. Over de gaven van de liefde. Het eerste couplet allemaal, dan de vrouwen, de mannen. En het laatste weer gezamenlijk. ons gebed willen we de verkiezingen die straks gehouden worden aan de Heer opdragen. Dat de Geest daarin ook ons dingen duidelijk zal maken. Dat het een bemoediging mag zijn. En we willen bidden voor Luard van der Ploeg, die de komende week met de behandelingen zal beginnen. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor wat we hier met elkaar mogen delen. In dit gebouw, in onze contacten, in onze gemeente. Heer, we zitten hier niet als zomaar mensen die elkaar hebben uitgekozen vanwege gezamenlijke interesse. We zijn samen het lichaam van Jezus. Van onze Heer die zo van ons houdt. Die uit pure liefde voor ons zijn leven heeft gegeven. Om ons te dienen. Om ons in onze armoede en ons tekort zo onvoorstelbaar rijk te maken. En te zegenen. Wij danken u, Heer, voor de liefde van Jezus. Die liefde is de band die ons bij elkaar houdt. Die ons tot een eenheid maakt. Heer, en we pakken er soms zo weinig van. En het kan ook tegenvallen in de kerk. Help ons, Heer, om uw weg te gaan. En dan van elkaar te houden. En elkaar te dienen. We danken u, Heer, dat u uw geest heeft gegeven. Dat u ons niet alleen heeft gelaten. Maar dat de geest ons te hulp komt. Dat de geest ons leert om te geloven. Ja, en wilt u bij ons zijn, Heilige Geest, als we twijfel kennen. Als het misschien donker om ons heen is, laat dan uw licht schijnen. Dat we u weer mogen zien. Dat we toch het vertrouwen vast mogen houden. Ja, kom ons te hulp, Heer, Heilige Geest. Wilt u ons helpen, Heilige Geest, om elkaar te zien? U werkt zo machtig en zo rijk in ons midden. Dat er voor elke nood, voor elke zorg, dat u er al een gave voor heeft gegeven. Help ons om de ander te zien. Om niet om elkaar heen te lopen. Maar naar elkaar om te zien. En zo onze gaven te gebruiken. Ja, hier wilt u ons helpen. Om onze gaven te ontdekken. Als we daarnaar zoeken. Naar onze plek in de gemeente. Of in het leven. Soms kan het je ook zomaar aanvliegen dat je denkt, wat is mijn toegevoegde waarde eigenlijk? Maar Heer, onze waarde ligt in u. Dat u van ons houdt. En u ieder van ons een plek heeft gegeven. Mogen we dat stukje bij beetje in ons leven ontdekken? Wilt u ook bij de jongeren zijn die allerlei keuzes moeten maken? Soms al keuzes gemaakt hebben door studiekeuze, beroepskeuze. Hier wilt u hen bemoedigen en helpen om hun plek in het leven te vinden. Vader, we willen de verkiezingen van straks ook aan u opdragen. Dank u wel voor de bereidheid van verschillende mensen om de gemeente te willen dienen. Als ambtsdrager, als jeugdwerker. En Heer, wilt u geven dat de verkiezing van straks ook een duidelijk signaal mag zijn. Dat u roept door mensen heen. En als het inderdaad zo loopt dat al deze mensen die we genoemd hebben worden verkozen, mag dat dan voor hen zelf ook een bemoediging zijn, dat ze daarin uw stem mogen horen. Vader, wilt u bij ons zijn als we ziekte kennen in ons leven, lichamelijk, psychisch? U weet hoe zwaar het kan zijn. Wilt u helpen en bemoedigen en de behandelingen zegenen? En dan willen we u met name noemen Luard van der Ploeg. We hebben de afgelopen weken al verschillende keren zijn naam genoemd. Dat er kanker is geconstateerd, maar gelukkig goed behandelbaar. En er is nu ook heel snel een behandelplan opgezet. Daar verwachten we veel van. Maar we verwachten het uiteindelijk en ten diepste van u. Wilt u de behandelingen zegenen en ook kracht geven voor hem om het te dragen. Vader, wilt u bij ons zijn in de komende tijd. Schoolvakantie, voor velen een tijd om op adem te komen, tot rust te komen. Wilt u ons dat ook geven? We vragen het u, Heer, en we danken u. In de naam van Jezus, onze Heer en Redder. Door de Heilige Geest die u ons gegeven heeft. We prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen onze gave geven voor het werk van Felix Kogol. En daarna komen de kinderen terug uit de kinderbijbelgroep. nog even tot de kids terug zijn. Daar komt een hele schare aan. Nou, leuk dat jullie er weer zijn. Ik zag in het blaadje van de kerk dat jullie een verhaal hadden. Was misschien best een beetje een moeilijk verhaal, of niet? Niet. Ja, niet. Helemaal niet. Mooi, ja. Hey, vertel eens, waar hebben jullie het over gehad? Wie wil er wat over zeggen? Hebben we een microfoon hier trouwens? Ja? Wie wil er wat vertellen? Waar hebben jullie het over gehad?
Op reis.
Op reis. En wie was er op reis?
Jezus.
Oké. Ging hij op vakantie?
Nee.
Waar waren ze dan op reis naartoe, weet je dat?
Jeruzalem.
Oké. Wat gebeurde er onderweg op reis?
Dat weet ik niet.
Er gebeurde voor mij een heleboel, dus ik snap wel. Dat was ook zoveel. Ja.
Ze wouden hem volgen.
Nou, was Jezus zeker wel blij mee. Wat zei hij toen tegen de mensen? Dat het wel mocht, hè? Ja. En wat hebben jullie nog meer erover gehoord? Wat hebben jullie gemaakt? Jullie hebben een koffer gemaakt, volgens mij. Wat zit er in de koffer? Je het vertellen, want de mensen kunnen dat natuurlijk niet zien achter in de kerk.
Stickers.
Stickers over. Wat staat er allemaal op de stickers?
Over Jericho en van het meer van Galilea en van Nazareth.
Dat zijn allemaal plaatsen waar Jezus geweest is, denk ik, hè? Zo'n lange reis hebben ze gemaakt. Nou, het is wel mooi dat jullie dat gehoord hebben. Want Jezus wil ook graag dat wij hem volgen. We kunnen het nu niet echt achter hem aangaan. We kunnen natuurlijk wel zeggen van we willen altijd ook luisteren naar Jezus en bij hem horen. Nou, heb ik jullie koffer gezien. Volgens mij heeft de andere Bijbelgroep een tekening gemaakt. En wie wil daar iets van laten zien? Een puzzel. Ik zie al zoveel dingen hier. Een puzzel. Oké. En nee, dit is een moeilijke puzzel. Dat ga ik nog niet zomaar oplossen. Wie was al klaar? Wat stond erop?
Wie mij volgt loopt nooit meer in het duister, maar heeft licht en leven.
Wie mij volgt loopt nooit in het duister, maar heeft licht. Nou, prachtig. Dank jullie wel. En ga je plekje weer opzoeken, zou ik zeggen. We gaan nu samen ons geloof belijden. Annie Mulder zal voor ons de geloofsbelijdenis voorlezen. En we hebben de gewoonte om op zo'n moment als dit ook te gaan staan. En dan kunnen we meteen blijven staan voor de slotzang, lied 152, samen in de naam van Jezus.
Ik geloof in God Vader. De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Straks na de dienst zijn er verkiezingen. Kijk even naar Jan. Is het de bedoeling dat we nog gaan zitten? Nee? Oké, prima. We mogen aan het eind van deze dienst de zegen van onze God ontvangen. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geven jullie genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.